started with a kiss. Het begon met een kus. Ik hoop dat tijdens de preek duidelijk wordt wat ik daarmee bedoelde, maar dat liedje heeft mij de hele tijd bezig gehouden. Hoor je hem schreeuwen. Jij herinnert mij niet eens meer. Dat zingt hij dan, hè? Ik zal er straks wel iets meer van vertellen, maar ik wil eerst een zegen vragen over het openen van de Bijbel. En, ja, Vader in hemel, wil u danken dat we zo samen mogen komen om over uw woord na te denken, over dingen die u in het verleden op hebt laten schrijven, Heer, en dat wij daarvan mogen leren. Heer, wilt u met uw geest hier aanwezig zijn? Dat ons hart open mag staan voor wat u tot ons te zeggen hebt. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Vorige week heb ik de titel bekendgemaakt van de preek van vanmorgen. En jullie hoeven er niet op te antwoorden hoor. Het is meer een retorische vraag, maar Wat stelt u zich voor bij dit onderwerp van vanmorgen? Hè? Hoeft er niet op te reageren, maar ik was ook bang van, ga je onderwerp alvast meedelen en iedereen heeft daar zijn eigen gedachten bij. En soms zitten die ook heel diep van binnen en nou ja, dan moet je een goede spreker willen zijn, wil je iemand op andere gedachten brengen. Dus niet dat ik daar van dat doel heb, want het doel van deze preek is dat we onder de indruk komen van Gods liefde. En dat we niets anders verlangen dan om bij hem te zijn. We hebben er vanmorgen ook prachtige liederen over gezongen. Ik dacht even van, volgens mij hebben ze inzage gehad in mijn preek of zo. Maar gezien de liederen die jullie hebben uitgekozen, heel veel dingen hebben we al uitgesproken die ik, nou ja, dan nog eens een keer mag herhalen, zeg maar, in de preek. En dan met gestaafd door Gods woord ook. En dat we Gods woord gaan openen, kunnen we even het plaatje laten zien. Oh, dat is wel heel klein. Ah nee. Dit is de Opstandingskerk in Leeuwarden. En dat volgende plaatje. Op de gevel staat een affiche. Het volgende plaatje. Ja. Dit is hem. Er staat dus heel duidelijk, resultaten uit het verleden zijn wel een garantie voor de toekomst. Als wij de Bijbel lezen en als we over Gods woord openen en lezen wat er allemaal in het verleden gebeurd is, hoe God gedaan heeft, dan is dat ook betekenis voor deze tijd en voor de toekomst. Het is een garantie dat God dezelfde is, God de eeuwige, God niet verandert. Ook wanneer wij hem straks gaan ontmoeten. Want ja, wat is een ontmoeting? Ontmoeting is, ik heb het even gegoogeld vooruit, dat wil ik dan even. Het is een moment waarop je bij elkaar komt en elkaar echt ziet. Dus een stukje verbinding, dat je je gezien, gewaardeerd en gehoord voelt. Het doel van de preek is, heb ik net ook al gezegd, dat we een verlangen om bij hem te, om hem te zijn, om bij hem te zijn en hem te ontmoeten. Want een ontmoeting met God leidt tot aanbidding. En tegelijk weten we ook dat als we God aanbidden, dat we dat tot een ontmoeting met hem leidt. En zoals we lezen, de garantie voor de toekomst, die is er. Een andere uitspraak die uit een onderzoek wat ik ooit in mijn werk aan mee moest werken, zeg maar, aan mee moest doen. Dat was toen in de crisisdienst. dat ze onderzoek deden van hoe reageren mensen in crisissituaties. Zij naar een bekend iemand die weer in crisis was op bezoek moesten, dan ja, waaraan kun je dan zien hoe die zal reageren, want dat is altijd wel spannend. Maar gewoon heel nuchter kwam ook in dat verslag naar voren: de beste voorspeller van gedrag is eerder vertoond gedrag. Dus weet je hoe iemand eerder zich gedragen heeft, dan zal dat een volgende keer ook weer zo zijn. En zo mogen we dat ook zelfs op God tot betrekking hebben. Want God is dezelfde, hij blijft dezelfde. Maar de impact van een ontmoeting blijkt altijd achteraf. En eerste kennismaking kan hele grote gevolgen hebben. Denk maar even aan, nou ja, toen mijn ouders zoveel jaren getrouwd waren, toen werd er even een herinnering aan gebracht. Toen mijn ouders hebben 7 kinderen gekregen en ik weet niet eens meer hoeveel kleinkinderen daaruit geboren zijn, maar er kwam een hele grote groep bij elkaar. En de eerste ontmoeting die zij hadden, dat was gewoon op de Appelmarkt in Bolsward. Je moet even kijken dat het ongeveer de jaren 40, 45 was. Dat er nog geen televisie was en nog geen mobieltjes en zo. Als de jeugd elkaar wilde ontmoeten, dan liepen ze op zondagavond gewoon over de markt. De mannen bij elkaar en de vrouwen bij elkaar. En het verhaal was dat mijn vader in onder al die vrouwen iemand zag die hij wel heel leuk vond en die hij, naar wie hij knipoogde. Dus een knipoog was het begin van een prachtige relatie met veel resultaten, zeg maar, als ik zie naar de kinderen en de kleinkinderen. Maar het initiatief tot een ontmoeting met God, dus met hemzelf, gaat altijd van God uit. Moeten we weten, hij is soeverein. De macht en het gezag liggen bij hem. Dus zelfs ons verlangen naar een ontmoeting met hem bewerkt hij. Het komt bij hem vandaan. Hij geeft, zoals het in de Filippenzen staat ook, het willen en het werken in ons. En over die ontmoetingen die er in het verleden met God geweest zijn, daar hebben we de Bijbel. En aan de hand van de Bijbel en aan de hand van de ontmoetingen die daarin beschreven worden, die wil ik noemen, die voorbeelden, en daar kunnen we heel veel uit leren ook. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En de meeste teksten die ik dan citeer, dan zal ik ze wel noemen, heb ik uit de Herziene Statenvertaling. Maar ik volg een chronologische volgorde, dat we zeggen verleden, heden, en we mogen ook zien naar de toekomst, naar de nabije toekomst. Als we denken aan het verleden, wat was de allereerste ontmoeting van een mens met God? Daar mogen jullie wel op reageren. Aan welke mens denken jullie dan? Ja, gewoon Adam. En weet je hoe dat in zijn werk ging? Dat lezen we in Genesis 2 vers 7. Ja, je moet eigenlijk het hele gedeelte lezen, maar ik citeer steeds een paar teksten. Genesis 2 vers 7. Ja, er staat dan in dat gedeelte staat boven de schepping van de mens, maar ik wil even de nadruk leggen op de vers 7. Er staat: toen vormde de Heer God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. God vormde de mens van stof van de aardbodem, van aarde als het ware. Je kunt het zien als een pottenbakker die iets maakt van klei. Zo maakte God van dat stof een mens. God vormde als het ware de mens zoals hij eruit kwam te zien. Want de Herziene vertaling die vertaalt het dan met vormde, maar de Willibrord vertaling vertaalt het met boetseerde. De Heere boetseerde de mens. Want hetzelfde Hebreeuwse woord komt ook terug in Jeremia 18 vers 4. Als het gaat over de pottenbakker die bezig is potten van klei te maken, dan is de pottenbakker aan het boetseren. En in Genesis is God als het ware aan het boetseren. En God komt dan heel dicht bij de mens. Want hij blies de levensadem. De, op zijn Engels gezegd, the bread of life blies hij in de mens. En de mens werd een levend wezen. Een iemand, zeg maar. Een persoon. Een persoon met wie je een ontmoeting kunt hebben. Adam, en dat moeten we even weten, want de evolutionisten denken er heel anders over. Maar Adam, toen hij door God gemaakt was, toen had hij al een bepaalde leeftijd. Het was al een meer of meer volwassen man. Dus God maakte Adam met een, wat ik dan noem, een ingebouwde leeftijd van, nou, 20, 30 jaar, hoe oud zou die geweest zijn? Want hij kon meteen contact hebben ook met God. Hetzelfde denk ik ook aan die sterrenbeelden die heel ver weg staan. En waarvan de evolutionisten miljoenen jaren denken dat die er al hangen. Maar het kan ook best zijn dat God die ook al geschapen heeft met een ingebouwde leeftijd van miljoenen jaren. En dan hebben we al die jaren niet nodig en dan kunnen we ons gewoon houden aan de kalender van de Bijbel en van Genesis en van de schepping. Adam ademde voor de eerste keer in en uit. Hè? Als God de adem in zijn neus gaat en blies, dan is God heel dicht bij hem. Als het ware geeft God Adam dan een kus. Misschien vindt u dat wat vreemd, maar daar begon het mee. God kwam even heel dicht bij Adam. En daarom ook dat liedje van It Started With A Kiss. Zo intiem was God bij Adam aanwezig. Want hij schiep God uit liefde. En wanneer Adam dan voor de eerste keer ademt, en hij krijgt de adem binnen, hè, dan lijkt het alsof hij als het ware daarmee de naam van God uitsprak, uitriep. Want hij zegt, hij ademt in. Ja, we. Dat heb ik ergens gehoord van iemand en het hield me zo bezig. Ja, we. Dat is de naam van God. Dat is de eerste ontmoeting van Adam met God. En zo heeft God die naam gekregen. Het is wel een beetje gissen hoor, moet ik zeggen, dat het zo gegaan is. Maar ik vond het een hele mooie uitleg. God schiep de mens uit liefde. Maar helaas heeft de mens daar niet altijd aan beantwoord. Het liedje wat ik liet afspelen, dat loopt helaas ook verdrietig af. Maar gelukkig de Bijbelse geschiedenis niet. Maar het liedje gaat zo ver dat... Het is een jonge man die een meisje uit de klas leert kennen. Het begint met een kus, dan krijgen ze verkering. Die jonge man die belooft haar eeuwige trouw. En die wil met haar trouwen, dat belooft hij haar ook. En als ze dan wat ouder worden, verliezen ze elkaar uit het oog. En dat is voor die jonge man bijna niet te verteren. En dan ontmoet hij haar later nog een keer. Heel toevallig, en dan is hij in gezelschap van een andere man. En dan voelt hij zich echt in de steek gelaten. En dan vraagt hij zich af, heeft ze zelf nog wel een herinnering aan mij? En als je de lijn van de Bijbel volgt, als het volk Israël en als de mensen van God afdwalen, dan is het vaak ook zo dat ze geen herinnering meer aan God hebben. En dan denk ik ook, wat heeft God dat ook een verdriet gekost? Dat zijn volk afdwaalde. Maar God liet het er niet bij zitten. Elke keer zocht hij en zoekt hij weer toenadering bij de mensen. Steeds weer. En dan wil ik een aantal voorbeelden uit de Bijbel noemen. Ik noem ze even. Abraham. Die wordt door God geroepen. Mozes later. En later zijn er veel profeten die een ontmoeting met God hebben. En van God een opdracht krijgen om zijn boodschap te vertellen. En tenslotte via zijn Zoon Jezus Christus wil God contact maken met de mensen. Als we lezen van Abraham, wat mij betreft, maar dit ook wel waaien, ik kom er verder net op waarom. Abraham, Genesis 12, het eerste vers, staat ook denk ik boven de roeping van Abraham. Ja, of Abram is het dan nog. Maar ik ga er niet dieper op in, op die naamsverandering, want het blijft wel dezelfde persoon. Maar in 12 vers 1 lezen we, de Heere nu zei tegen Abram, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. God kiest Abraham. En in die ontmoeting die God dan met Abraham heeft op dat moment, wordt verder niet over beschreven, maar God zegt dus iets heel duidelijks tegen Abraham. En Abraham gehoorzaamt hem. Hij geeft gehoor aan God. En zo is het ook met Mozes. Als we van Mozes lezen in Exodus 3, zijn twee teksten die ik daar uithaal, maar het is altijd goed om het in zijn verband te lezen. Maar dat gaan we dan nu niet doen. Mozes bevindt zich op dat moment in de woestijn, in de Sinaï-woestijn, vlakbij de berg van God, de Horeb. En dan komt hij, terwijl hij de schapen aan het hoeden is van zijn schoonvader, ziet hij plotseling een brandende doornstruik of braamstruik. En het gekke is, het is een warme woestijn, er zal vast wel eens vaker een brandje zijn, wat spontaan door de hitte ontstaat. Maar in dit geval, die brand is er wel, die vlammen ziet hij, maar hij ziet niet dat die struik verbrand wordt. En dat gaat hij dat van dichterbij bekijken. En toen de Heere zag, lezen we in vers 4, Exodus 3 vers 4, toen de Heere zag dat Mozes ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En Mozes reageert erop. Hij zei, zie, hier ben ik. En dan krijgt Mozes van God de opdracht om zijn volk uit Israël te leiden. En Mozes heeft eerst wat tegenwerpingen. En wat, zegt dan ook tegen God, van wat moet ik zeggen met wie ik gesproken heb? En dan lezen we in vers 14. God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. En ook zei hij, God, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Dus ondanks de eerdere tegenwerpingen die Mozes heeft, gehoorzaamt hij God. Want hij krijgt in die ontmoeting met God zoveel vertrouwen dat hij gaat doen wat God van hem vraagt. En daar wil ik nog even over een profeet hebben in het Oude Testament. Een van de grootste profeten die ook geroepen wordt. Dat is Jesaja. Jesaja 6. Lezen we van Jesaja als hij op het moment dat hij geroepen wordt om voor God uit te komen onder zijn volksgenoten. Lezen in Jesaja 6. Boven dat gedeelte staat bij mij dat Jesaja in het ambt van profeet wordt bevestigd. Jesaja, de profeet die prachtige dingen mag aankondigen. We kennen de geschiedenis dat hij het lam van God, dat hij dat profeteert in latere hoofdstukken. Maar het gaat mij om de ontmoeting die Jesaja op dat moment heeft, want hij ziet de Heere. In vers 5 lezen we dan, toen zei ik, Jesaja dus, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. En dan vers 8, En daarna hoorde ik de stem van de Heer. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Dat zegt de Heer dus. En toen dan zegt Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij. Ook in die ontmoeting lag wederzijds vertrouwen. God vertrouwde Jesaja toe dat hij het woord moest brengen. En Jesaja vertrouwt God dat hij moet doen wat God hem opdraagt en hij gehoorzaamt. En dan het Nieuwe Testament. De ontmoetingen van Jezus of de ontmoetingen met Jezus. En dan vraag ik jullie, met welk mens had Jezus het eerste ontmoeting? Met welk persoon had Jezus het eerste ontmoeting? Maria. Ja. En dan stel ik me zo voor, hè, als Jezus het, als Maria het babytje in haar armen heeft voor het eerst, dat zij dan ook een kus op zijn voorhoofdje drukt. Zo'n mooi beeld zie je jonge ouders ook altijd doen, dat ze een kind in de armen nemen en dan even een kusje op het voorhoofd geeft. Ik weet niet of jullie de EO-visie krijgen, er staan ook allemaal plaatjes in van mannen met baby's. En er is ook een man bij die een kus geeft op het voorhoofd van zijn pasgeboren baby. Maria doet dat ook. Ze sluit hem in haar armen. Het is de eerste ontmoeting van Jezus met Maria. En het begint dus ook met een kus. Dat maak ik er maar even van. Als je het niet erg vindt. Maar later zijn het de herders en de wijzen en de discipelen die weten wie ze voor zich hebben. De herders weten al dat die kleine baby dat een groot machtig iemand zal uitgroeien. Die ze alleen hulde en ere willen bewijzen. En de wijzen uit het oosten, idem dito. En dan verder in de tijd wil ik nog even Paulus aanhalen. Als hij onderweg naar Damascus is. In Handelingen 9 lezen we daarvan. Handelingen 9. Dan vanaf vers 3 staat boven de bekering van Paulus. En terwijl hij onderweg was, is Paulus dus, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Saul zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Ook in die ontmoeting zegt Paulus, Saulus, dan later van, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ook Saulus gehoorzaamt, want hij heeft vertrouwen in de ontmoeting die hij met God gehad heeft. En Paulus heeft vertrouwen, God heeft vertrouwen in Paulus, want hij geeft hem een grote opdracht mee, dat hij het evangelie moet verkondigen. En dan nu naar onze tijd. Hoe onze ontmoeting was met God voor de eerste keer. De bekering van ons, kun je het noemen. Ook in ontmoeting die wij met Jezus gehad hebben, ligt wederzijds vertrouwen. Je kunt niet schouderophalend aan Jezus voorbij gaan. Het doet wat met je. Maar die ontmoetingen lopen heel verschillend. We weten van mensen die tot geloof komen op een Paulus manier, hè? Een Paulus bekering noemen ze dat. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon van jongs af aan met het geloof opgroeien en op een gegeven moment weten van ja, dit is ook voor mij. Dus het is echt heel verschillend hoe die ontmoetingen verlopen. Maar dat geeft er ook niet toe. Want er ontstaat op een zeker moment een rustig weten van het zit goed. Maar de één ontmoeting gaat gepaard met heel veel emotie. Ik denk dat Paulus ook ondersteboven was van die ontmoeting. Maar we kennen ook genoeg verhalen, ook van moslims die tot bekering komen, wat ze doormaken als ze de Heer Jezus zien in een droom en dan tot bekering komen. Maar er is ook heel veel mensen, en noem het maar kerkmensen, die een bewuste relatie met de Heer Jezus hebben en die er nooit aan getwijfeld hebben dat Jezus in hun leven is. Dat moeten we ook weten, zo gaat dat ook. En als ik mijn eigen ervaring mag meedelen, ik was 16 jaar en ik was op een bijbelstudieconferentie voor het eerst. En toen, op een gegeven moment, was meen ik de woensdagavond, werd er een gebed in de groep uitgesproken door degene die het woord had daar. En er was er ook tijd voor om de Heer Jezus in je leven te vragen. En dat heb ik toen ook gedaan. Echt bewust gevraagd, Heer Jezus, wilt u in mijn leven komen? En toen wist ik ook, ik heb dat gedaan. En ik was er ook zeker van dat het zo was. Maar dat er van alles gebeurde, nou, eigenlijk wel, maar aan de buitenkant gezien niet zoveel. Ja, wel dat ik anders in het leven stond. Dat ik, ja, de Heer Jezus wilde volgen. En om God te kunnen ontmoeten, is dus geloof een voorwaarde. Dat lees ik ook in Hebreeën 11, vers 6. Ik denk wel een bekende tekst voor de meesten. Hebreeën 11, vers 6. Ik citeer alleen deze tekst even. Maar als je hem op wilt zoeken, dan doe ik dat ook even. Dan weet hoeveel tijd dat kost. Hebreeën 11, 6e vers. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. En een tijdje geleden, ik ga even naar dit artikel, wat de meeste van jullie hebben kunnen lezen. Dat gaat over Ayaan Hirsi Ali, die tot geloof gekomen is. En ze staat hier boven ook, ik heb er spijt van dat ik het christendom op één hoop heb gegooid met de islam. Van huis uit was zij, hing ze het islamgeloof aan. Daar is ze toen van afgestapt, zeg maar, door alles wat ze zag. En ze is overtuigd atheïst geworden. Ze had vriendschap ook met beroemde atheïsten. Want het is op zich een heel ontwikkelde vrouw, Ayaan. En die is later tot geloof gekomen. Tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus. En daar getuigt dit artikel ook van. Maar ik kreeg in diezelfde tijd een heel mooi filmpje toegestuurd. Waarin zij voor een hele grote zaal met mensen in gesprek gaat met een overtuigd atheïst. En dat is Richard Dawkins. Die heeft onder andere dit boek geschreven. Hoef je niet te lezen, maar de titel zegt al heel veel. God als misvatting. Want die Dawkins die gelooft absoluut niet in het bestaan van God. Kan gewoon niet. Voor hem is er geen ruimte voor het idee dat er een God bestaat. Dit boek heb ik trouwens achterover gedrukt. En ik heb het niet gelezen hoor, maar ik kon er gratis aankomen door in de tijd dat wij die boekenhandel op de Nieuwburen in Leeuwarden leeghaalden. Toen zag ik dit boek staan. Ik denk, nee, dit gebruik ik vast nog wel eens in een preek. En nou, hoe lang was het geleden dat we, 4 jaar of zo, dat we die boekenhandel leeggehaald hebben. En een container vol oude boeken. Er zat best wel meer mooi spul bij, maar dat ene boek, dat hou ik achter. Daar kreeg ik toestemming voor hoor. Maar die Richard Dawkins gaat dus in gesprek met Ayaan. En er is een discussieleider die dat beide ook elkaar het woord geeft. En het viel me op hoe rustig Ayaan kon getuigen van haar geloof in de Heer Jezus. Gewoon prachtig om dat te zien. Hoe zij vriendelijk bleef. Want die Dawkins, overigens wel een vriend van haar, want ze kenden elkaar al langer, gingen daar echt in discussie met elkaar. En die Dawkins die probeerde haar het recht weer vanaf te krijgen. Maar dat lukte hem niet. Dat kon ik hem van tevoren wel vertellen. Maar hij, dat viel mij op dat het bijna leek alsof hij zijn fatsoen niet kon houden. Zo was hij overtuigd van zijn gelijk. En hoe kun je nou in God geloven terwijl je goed ontwikkeld bent en een goed verstand hebt? Maar die discussie die loopt, ik weet niet, een half uur, drie kwartier was. Heel interessant. Ik kan u de link toesturen. Ik heb hem dus van mijn jongste zoon gekregen. En ook naderhand geven ze elkaar een huk, want ja, ze blijven wel vrienden. Een heel mooi gebaar. Ik heb ook een collega gehad. Ik moet zeggen gehad, dat wil zeggen omdat ik zelf niet meer werk. Hij nog wel, hij was jonger dan mij. Maar ik heb vaak over gesprekken gehad met hem over het geloof en over schepping of evolutie. En als er dan weer eens een krantartikel stond wat de evolutietheorie zou moeten kunnen onderschrijven, dan knipte hij dat uit en dan kreeg ik dat in mijn postvakje. Dus hij heeft mij ook wel eens gezegd van, hoe kan jij die verder zo nuchter bent en ook wel redelijk verstand hebt, in God geloven? Dus hij zei hetzelfde eigenlijk als Dawkins. Nou, ik bid nog regelmatig voor hem, dat hij tot geloof mag komen. Want hij heeft wel een christelijke opvoeding gehad. Nou, dan zijn we gekomen tot de toekomst. We hebben het verleden wat ontmoetingen nagegaan. En het heden. En nu over de toekomst, want daar schrijft de Bijbel over. Dat wij een ontmoeting met de Heer zullen hebben. En dat wil ik heel graag met jullie lezen. 1 Thessalonicense 4, vers 17. Gedeelte van Paulus aan de Thessalonicense over de wederkomst. Christus wederkomst staat er bij mij boven, de opstanding bij Christus wederkomst. In vers 17 lezen we de exacte volgorde van hoe dingen gaan verlopen in de toekomst. Daar kan ik en daar durf ik ook eigenlijk niks over te zeggen. Ik weet wel deze teksten dat die helemaal waar zijn, maar hoe en wat precies, dat weten we niet. Het is zoals we dan wel zeggen, toekomstmuziek. Maar het is wel een prachtige tijd waar we naar uit mogen zien. Want daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, als Paulus dit schrijft, is hij ook al niet meer overgebleven, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Er zit een geweldige belofte in. Dat als wij de Heer Jezus weer ontmoeten, dan zullen we altijd bij hem zijn. Dus als wij nog leven, in de tijd als de Heer Jezus terugkomt, en heel veel verwachten dat dat nog tijdens ons leven zal gebeuren. Hè, denk maar aan de uitspraken van broeder Bottenblij, ik meen dat nu zo'n 12,5 jaar, 13 jaar geleden, dat het nog 25 jaar zou duren, denkt hij, of binnen 25 jaar. Nou ja, dan geven we hem nog 12,5 jaar, zeg maar. Hè? Maar dat weten we niet, maar het is wel iets waar we naar uit mogen zien. En toen moest ik denken van een ontmoeting met de Heer aan het getuigenis van Wilfred in zijn preek een paar weken geleden, dat hij met die geloof, hoop en liefdebank op de opwekking stond en dat hij een gesprek had met een jonge vrouw die toen ook tegen hem zei van, ben ik goed genoeg om God te ontmoeten? Dat raakte hem en toen Wilfred het vertelde, toen raakte het mij ook weer opnieuw. Dat je in God gelooft en dat je je toch afvraagt van, ben ik goed genoeg om God te ontmoeten? Hoe zal dat zijn? Nou, Wilfred heeft gelukkig aan de hand van de Bijbel haar gerust kunnen stellen. Volgens mij had hij ook nog met haar gebeden. Dat weet ik niet eens meer. Dan zou ik de preek na moeten luisteren. Maar het is mooi dat je zo elkaar ook mag bemoedigen. Maar Jezus geeft zelf ook een aanwijzing hoe een ontmoeting met de Vader, met God de Vader, kan verlopen. En daarmee gebruikt hij het voorbeeld van de verloren zoon. En daarmee wordt het heel duidelijk dat wij niet goed genoeg hoeven te zijn. Want die jonge man, die heeft, we kennen het verhaal, dat hij de erfenis opeist op een moment. Jonge zoon, die verloren zoon, zoals hij in het verhaal genoemd wordt, die heeft een broer en hij wil de helft van de erfenis hebben. Op het moment dat zijn vader nog leeft. Dus eigenlijk heel grof dat die jongen dat wil. Want eigenlijk wil hij dat zijn vader dood zou gaan. Maar hij krijgt het. De vader is zo goed om het erfdeel aan hem mee te geven. En dan gaat die jongen op pad bij de wereld in. En dan komt hij van alles tegen. Zijn geld raakt op. En uiteindelijk zit hij bij de varkens. En zit hij daar met een lege maag. En dan denkt hij van, goh, wat ben ik ver afgedaald. En wat heb ik het hier slecht. En dan denkt hij aan zijn vader. Dan pas denkt hij aan zijn vader. En denkt hij, ik ga terug. Ik wil wel gewoon knecht bij mijn vader zijn, maar heb ik het beter dan hier bij de varkens? En dan gaat hij terug. En hij heeft in zijn hoofd al de gedachten wat hij allemaal tegen zijn vader wil zeggen. Maar het blijkt wel uit de geschiedenis, daar gaat de vader helemaal niet op in. Die is alleen maar wat blij dat zijn jongste zoon teruggekomen is. We hoeven niet goed genoeg te zijn. We hoeven alleen maar een verlangen te hebben om bij God te zijn, bij God de Vader. Want God is goed, God is liefde. Daar hebben we volop van gezongen vanmorgen. Ik zei zo net ook al dat we niet weten hoe de nabije toekomst ingevuld gaan worden. Maar we zien aan Israël dat daar ook heel veel gebeurt. En ik weet niet of ik het op de bidstond verteld heb, of hier misschien ook, dat ik een week geleden was ik op de bidstond voor Israël in Leeuwarden. Er was ook iemand die net diezelfde week nog in Jeruzalem geweest was. Samen met 400 christenen hadden ze zelfs in de Knesset mogen bidden voor het volk Israël. En dat was zo'n geweldige ervaring, vertelde Arjen Lont, dat hij ook zei van, ja, het duurt niet lang meer en dan komt Jezus terug. En hoe hij voor de Israël Lieten, het Joodse volk zal zijn, daar zegt de Bijbel ook iets over. En daar wil ik heel graag ook een gedeelte aan herinneren van het verhaal van Jozef. Jozef, als, zoals wel gezegd wordt, een type van Jezus. Jozef wordt door zijn broers verkocht aan de Egyptenaren die langskomen, slavendrijvers zeg maar. Hij wordt verkocht door zijn broers, want ja, waarom? Jozef was in hun ogen niet zo'n beste jongen. Ze waren jaloers op hem, hij had een goede relatie met zijn vader. En dan konden die broers, die oudere broers van Jozef, konden daar niet over. En die wilden hem liever, waren hem liever kwijt dan rijk. En dan komt er een moment in de geschiedenis dat Jozef bij zijn broers komt, terwijl ze ergens in een ver land zijn. En dat Jozef eerst in een put gegooid wordt. En dan eruit gehaald wordt en aan slavendrijvers verkocht wordt. En de jongens, als die weer terug bij hun vader komen, die drinken het kleed wat ze nog van Jozef hebben in bloed. En dan zeggen ze aan hun vader dat Jozef gedood is door een wild dier. En dat is de gedachte die ook blijft hangen. Dat Jozef zal ook het slaaf zijn in Egypte vast niet overleefd hebben. En zijn vader weet niet anders dan dat Jozef gestorven is. En dan komt er hongersnood in het land. Jozef wordt de onderkoning uiteindelijk. Hè? En dan mag hij het advies geven aan de farao. Want de farao heeft een droom van 7 jaar. Vette jaren in overvloed en 7 jaar hongersnood. En dan geeft Jozef het advies om graanschuren te bouwen. En het raakt bekend in de hele nabije wereld. Ook in Canaan, want als er dan hongersnood is, weten ze ook in Canaan, waar vader Jacob met zijn zoons woont, dat er graan te krijgen is in Egypte. Nou, de broers worden op pad gestuurd. Jozef is onderkoning van Egypte. Alle mensen die om graan komen, die gaan via Jozef. Jozef regelt dat. Dus als ze geld betalen voor graan, dan mag Jozef dat in ontvangst nemen. En dan ziet hij zijn broers. En de eerste keer, als ik het goed heb, reageert hij niet op hen. Later wel, en zet hij hen onder druk. Zelfs Simeon, een van de broers, die moet blijven, want Jozef wist dat zij nog een broer hadden en dat hij niet meegekomen is. En dan vraagt Jozef er zo op in dat ze wel moeten vertellen dat ze nog een jongere broer hebben. Want Jozef weet dat. De broers die komen dan later bij Jacob terug, de eerste keer. En dan vragen ze, als we weer om graan gaan, dan moet Benjamin mee. En dan zegt Jacob ook tegen de jongens, maar waarom hebben jullie het dan ook verteld dat er nog een broer is? Ja, Jozef wist meer. Dus die heeft ze onder druk gezet. En dan komen we bijna op het moment dat Jozef, dat Benjamin meegaat. En er is ook het moment dat Jozef zijn broers ziet. Ze spreken altijd via een tolk met elkaar. Als ze daar, er wordt gedacht van, hij kent de talen Kanaans niet, zeg maar. De taal van Kanaan. Dus een tolk die het vertaalt van wat de broers willen zeggen aan de onderkoning van Egypte, dat gaat via een tolk. En tegelijk hebben ze onderling ook gesprekken. En dat hoort Jozef dan ook allemaal, want hij kent hun taal. En dan hoort hij en dan ziet hij dat hun hart veranderd is. Ze zeggen zelfs op een moment dat ze in herinnering gebracht worden wat ze Jozef aangedaan hadden. Want ze worden zo onder druk gezet dat Jozef, denken van ja, wat hebben wij verkeerd gedaan dat deze onderkoning van Egypte ons zo onder druk zet. En dan zeggen ze tegen elkaar, ja, wij hoorden hem schreeuwen. Toen Jozef gevangen meeging met de slavendrijvers naar Egypte, je kunt het nalezen in de Bijbel, hij schreeuwde het uit. Want ik wil niet mee, hè? Ik wil bij jullie blijven. Maar hij wordt weggevoerd. En al die broers luisteren als het ware met een koud hart naar wat daar gebeurt. En gaan terug naar hun vader en vertellen dan dat Jozef omgekomen is. Vermoord is door een wild dier. En dat brengen ze weer in herinnering. En Jozef, die hoort dat allemaal. Dat ze dat onder elkaar bespreken. En dat hun hart veranderd is. En dan is er een moment. Terwijl Jozef steeds al bij hun is. Hè, ze hebben ook een keer een maaltijd met elkaar. En dat is ook zo wonderlijk. Als ze aan de tafel gezet worden, dan komen ze precies op leeftijdsvolgorde naast elkaar te zitten. En Benjamin krijgt heel veel eten. Veel meer dan de anderen. Het is zo bijzonder als je denkt dat die mannen misschien 40 jaar zijn. Ik weet het niet, noem maar wat. Maar zet maar een stel mannen tegenover elkaar, hè, of voor je, en zeg dan maar eens wie de jongste en de oudste is. Op die leeftijd is dat moeilijker in te schatten. Als ze nog een baby zijn, en een kleuter en een peuter en een lagere schoolkind, dan loopt het nog wel. Maar van die leeftijd kun je ze niet op inschatten. Maar Jozef doet het wel. En ja, hij kent ze allemaal. En zij kijken dat alleen maar met verbazing aan. En verder laten ze het maar voor wat het is. Maar dan het moment. Als Jozef zich bekend maakt, dan roept hij het uit. In Genesis 45 kunnen jullie dat nalezen. Genesis 45, het vierde vers. Het is ook heel mooi. Ik vind het een van de mooiste geschiedenissen in de Bijbel. Het verhaal van Jozef. Er zit zoveel in. Het laat zich bijna ook lezen als een thriller, als een spannende roman. Maar het is waar gebeurd. En het is opgeschreven om voor ons als een voorbeeld te zijn van dat we daarvan kunnen leren van hoe het misschien, of misschien dat moet ik niet zeggen, hoe het in de toekomst toegaat. Want het is altijd een soort van typologie, symbolen die daarin gebruikt worden. En dan zegt Jozef tegen zijn broers, kom toch in vers 4 van Jesaja 45, Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer die jullie naar Egypte verkocht hebben. Al die tijd was Jozef bij hen. Maar niemand van hen had gezien dat Jozef hun eigen broer was. En dan maakt Jozef zich bekend. En is het als het ware alsof de bedekking die op hun ogen lag, wordt weggenomen. Ze zien dan wie Jozef, wie de onderkoning, werkelijk is. En dan lezen we heel mooi uit Zacharia 12. Graag dat jullie dat opslaan. Zacharia, ergens achter in het Oude Testament. Dus als je bij Matthäus bent, dan ben je te ver. Zacharia 12, profetie van Zacharia. Staat bij mij boven dat gedeelte belofte van de geest van de genade. Het is een profetie waarin de woorden van de Heere over Israël zijn uitgesproken. In vers 9 lezen we dan. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. We zien nu in deze tijd, dan nog niet alle heidenvolken, maar dat lijkt dat het toeneemt, dat het aantal volken dat zich tegen Israël keert, toeneemt. Dat is dan volgens mij ook een heenwijzing, dat het echt niet lang meer duurt. Ze zullen nog meer te verduren krijgen. Dat denk ik wel. Het volk Israël nog wel heel spannende tijden zal meemaken. Maar in vers 10 lezen we dan. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Even terug naar Egypte. De broers die op een gegeven moment zagen dat die onderkoning was hun eigen, hun bloedeigen broer. Was Jozef, die zij verkocht hadden. En dan zien we dat dat hier straks in de toekomst, dat die bedekking een keer weggenomen worden, zal worden. En dan bidden wij voor de vrede van Jeruzalem. En ik had van de week, denk van, ja, dat is het. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, want daarin spreken wij ons verlangen uit dat de tijd spoedig zal komen dat de Heer Jezus zichzelf aan het huis van David, het Joodse volk, bekend maakt. Dan is de vrede. En dan vraag ik me af, het is een retorische vraag hoor, verlangen we echt naar ontmoeting met hem? We hebben gelezen en zien hoe prachtig die ontmoetingen zullen zijn om bij hem te zijn. En ik wil nog een voorbeeld aanhalen van een gesprek wat ik met een kleindochter van mij had, ze was een jaar of acht, denk ik een half jaar geleden. Ik haal ze altijd op als paken, zeg maar, van school. En dan moeten ze zo'n 20 minuten fietsen. Dan heb ik het meisje naast me te fietsen en hebben hele gesprekken. En toen zei ze zo van, ik verlang er zo om bij Jezus te zijn, zei ze. Vindt ze mooi, zoals ze het op school over gehad hebben, maar thuis hebben ze het er ook vast over. Meisje van acht, ik wil graag bij Jezus zijn, daar zie ik naar uit. Ik zei, en toen zei ik zo, ja, je bent nog klein en je hebt nog een heel leven voor je. Misschien ga je nog trouwen enzovoort. Nee hoor, bij Jezus is het allerfijnste. Dat vond ik zo mooi. En dat is wat wij van kinderen kunnen leren. Dat alles wegvalt als wij Jezus voor ogen hebben. God is liefde. En de eerste kus voor Adam. Die vergevingsgezindheid van Jozef. En Jozef vergeeft zijn broer. En het uitzien van de vader naar de verloren zoon. Dat spreekt van liefde. En dan wil ik nog samen met jullie lezen uit Romeinen 8. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft? Laten we lezen Romeinen 8. En dan sluiten we zo af. Romeinen 8 vers 31 tot 39. Zal ik maar gewoon voorlezen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Ja, denk maar aan de vervolgde christenen, wat die allemaal mee moeten maken. Maar vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. We zullen God een keer ontmoeten. Dat is zeker. Misschien dan sterven, maar misschien ook eerder nog als hij terugkomt. En op grond van zijn woord mogen we zeker van zijn. Zeker van zijn dat die ontmoeting geweldig, prachtig, mooi zal zijn. Hem komt alle eer toe. Amen.